Gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende mededelen namens de kerkenraad. Zondag 5 juni hoopt om 10:00 voor u voor te gaan dominee G.A. van den Brink in een dienst van viering van het heilig avondmaal. Om 16:30 zal eveneens dominee van den Brink voorgaan in een dienst van voortzetting van en nabetrachting op het heilig avondmaal. Woensdag 1 juni vergadert de kerkenraad. Donderdag 2 juni is er bezinningsuur op het heilig avondmaal, aanvang 8:00. Zaterdag 4 juni is er de jaarlijkse grote schoonmaak van ons kerkgebouw. Iedereen wordt opgeroepen zijn of haar steentje bij te dragen. Opgeven kan bij Margit Blom of Corine Hogendijk. En in verband met die op handen zijnde grote schoonmaak wordt u vriendelijk gevraagd om alle eigen kussens mee te nemen na afloop van de dienst. Voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. Volgende week zondag is er een extra collecte, dat wordt u ook vast meegedeeld, voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover. Laten wij samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen de zogeheten kinderpsalm. En dat betreft in dit geval het vierde gezang, de lofzang van Simeon. En daarvan het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, tweede vers. Gemeente, deze middag belijden wij ook het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en we zingen in aansluiting daarop van Psalm 25, het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25, nadat wij het geloof hebben beleden. Vooraf zeggen ieder van u en van jullie in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere openen, zoeken we met en voor elkaar zijn aangezicht in het gebed. Laten wij bidden. Ontfermend God in de hemel. Hoe bijzonder om op deze eerste dag van de week als gemeente tot tweemaal toe uw stem te mogen horen. Ons met onze kinderen, heren, te zetten onder uw getuigenis. Dat woord waar wij wel van zingen dat het eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En we bidden van u, heren, nu we gereed staan om voor de tweede maal dat woord in het midden van de gemeente te lezen, dat woord te ontvangen, dat woord te bedienen. Laat het ons vergaan zoals we dat zo even bezongen hebben met de woorden van die bekende psalm. Heren, dat wij van u zullen leren, ook deze middag. En dat zullen we, zo zongen we, als we u nederig vallen te voet, verlegen om uw woord, verlegen om uw wijsheid, verlegen om uw wegen, verlegen om uw onderwijs. En dan is dat woord van vanmiddag, heren, een woord van leren zoals dat ooit kwam tot de gemeenten in Galatië. Een dringend woord. Een indringend woord. Ook een aandringend woord. En we danken u dat uw knecht, uw kind Paulus, dat woord niet alleen heeft geschreven en geadresseerd aan de Galaten, maar dat het door uw Heilige Geest is bestemd voor de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En dat dat woord zo vanmiddag tot ons komt. Best een onthutsend woord. En ook wel een ontdekkend woord. Een dringend woord, tegelijk ook weer een machtig woord. Als elk ander evangelie de pas wordt afgesneden, om daarmee het evangelie hoog te verheffen. Diep als Paulus ervan doordrongen was, dat dat het enige was, de enige weg. Omdat dat evangelie het evangelie is van die ene naam, tot zaligheid. Heren, geef dat wij het zo ontvangen. En dat we ook dit woord, zoals een andere psalm dat zingt, door ons met lust en liefde ontvangen wordt. En het te verstaan als een aanwijzing van uw eigen hand. Om ons inderdaad uw wegen te leren. Heren, wilt u de kinderen gedenken? Het is niet het gemakkelijkste hoofdstuk uit de Bijbel. Maar ten diepste is de inhoud precies dat wat ze met die lofzang van Simeon moeten weten deze week. En dan gaat het ook Paulus om dat licht. Zo groot, zo schoon. De Heere Jezus Christus. Tot verlichting. Heren, wilt u onze jonge mensen gedenken? Er komt zoveel op ze af en zoveel op ze toe. Er is zoveel wat hun aandacht vraagt en vergt, soms ook versplinterd. Al die dingen, ook al die gedachten, al die geluiden, die meningen, al dat rumoer. Heren, dat het woord van deze middag ook voor hen een stok en een staf is om aan te leunen en te steunen. Om in die wegen van u te gaan. Ach, wil daarin, heren, ons allen gedenken. Tot en met de oudste in ons midden toe. Misschien niet letterlijk in ons midden, omdat hij of zij aan de kerktelefoon zit. En gedenk ook de gemeente die daar mee verbonden is. In zieke dagen, in de ouderdom. De krachten vervallen, we kunnen niet meer naar de kerk. Heren, wilt u het ook een heel gezegend uur maken thuis. En dat onze huiskamer niet minder een huis van God is dan dit huis van gebed aan deze plaats. Bedien ons allen uit u. Opdat we deze dienst ook weer achter ons laten. Met de blijdschap van een kamerling. Die zijn weg vervolgde met vreugde. Vanwege het zicht op het Lam. Gedenk uw gemeenten, heren, alom waar zij samenkomt. In het bijzonder gedenken we uw gemeenten in gebieden waar vervolging is, waar het belijden van uw naam niet geduld, niet gedoogd wordt, waar de vijandschap scherp is en fel. Geef bemoediging juist deze dag door het zicht op de koning die is verrezen en die aan de rechterhand van God is en alles leidt naar die dag dat uw rijk, Heere, volmaakt zal zijn. Doe zo uw koninkrijk komen onder uw oude volk, de beminden om der vaderen wil, Israël, onder de volkeren. En laat uw woord en laat uw werk, overhoogde Christus, onder uw hand voorspoedig voortgaan. Aan al die plaats, ook aan deze plaats, gedenk ons genadig. Met de rijkdom van uw barmhartigheid. We bidden het, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag met elkaar uit de brief van Paulus aan de gemeenten, zoals hij zelf zegt, die in Galatië zijn. En in de prediking zal wel blijken, ik zeg het u maar vast, dat deze brief een brandbrief, een apostolische brandbrief is, waar Paulus indringend en doordringend en aandringend het evangelie de Galaten aan het hart legt, bezorgd vanwege het feit dat zij geneigd lijken om zich te laten overhalen tot een ander evangelie. En uit deze brief lezen wij vanmiddag het eerste hoofdstuk. De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1 vanaf vers 1. En daar luidt het woord van de Heilige Geest als volgt. Galaten 1 dus vanaf vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u, en vrede van God de Vader, en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar, wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide: degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover gemeente de lezing van Galaten 1. We staan in de prediking stil bij de opening van de inhoud van de brief. En dan denk ik vooral aan de versen 6 tot en met 8. Waarbij de speerpunt toch wel gevormd wordt door dat 8e vers. Maar we zullen deze versen nog een keer lezen. Galaten 1, de versen 6 tot en met 8. Waar Paulus schrijft: ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Tot zover de opening na de gebruikelijke groet, of eigenlijk is het ook dat niet, maar daar zullen we zo dadelijk nog even bij terugkomen. De opening van deze brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Voordat wij ons gemeente onder het woord van de Heere stellen met elkaar, krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen in de dienst van de offeranden. De eerste collecte van de 3 is bestemd voor Transworld Radio. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde voor het onderhoud. Van harte in uw mildheid en liefde aanbevolen. We zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 119 en daarvan vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. En 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Dus van Psalm 119 de versen 52, 84 en 86. gemeente. Ik heb gedacht, dat doet Paulus toch eigenlijk nooit zo. Ik bedoel dat hij vanaf het allereerste begin zijn lezers zo scherp en zo dringend aanspoort. Dat Paulus vanaf het begin zo direct is en zo hartstochtelijk en we mogen ook wel zeggen zo heel emotioneel. Dat doet Paulus toch in andere brieven eigenlijk nooit. Die brieven van Paulus die zetten toch eigenlijk gemeente stuk voor stuk in met liefelijke en liefderijke groeten aan het adres van de gemeente. En natuurlijk, ik weet wel, ook deze brief opent met zo'n rijke, diepe en krachtige groet. Een welgemeende groet, maar toch. Na die eerste zinnen, na die eerste woorden, schrijft de apostel eigenlijk meteen al met ferme taal wat hij op zijn hart heeft. En dan lezen we in dat zesde vers Galaten. Ik verwonder mij, wij zouden gezegd hebben gemeente, ik sta perplex van het feit dat jullie zo snel zijn overgebracht naar een ander evangelie. Mag ik het zo verwoorden, gemeente? Dat heeft Paulus niet alleen op zijn hart, maar dat gaat hem ook heel nadrukkelijk aan zijn hart. Het zit hem bijzonder hoog en het heeft hem heel diep aangegrepen. Ik zie vanmiddag gelukkig veel kinderen in de kerk. Dat is altijd weer een vreugde om veel kinderen in de kerk te zien. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou ja, dat klinkt allemaal best moeilijk, hè, wat we hebben gelezen. Dat is ook niet zo eenvoudig. Wat Paulus hier doet, hè, dat moeten jullie maar vergelijken, denk ik, met wat een heel bezorgde vader zou kunnen doen. Hè, dus stel je voor dat een vader die ziet dat een van zijn jongens, hè, dat hij verkeerde wegen inslaat. Hè? Misschien met een bepaalde boosheid of met een bepaalde opstandigheid. Misschien ook wel aangevuurd door wat wij dan zouden noemen verkeerde vrienden. Maar hoe dan ook, hij verlaat meer en meer de Bijbelse weg. Hè? De weg die hem ook vanuit zijn opvoeding is meegegeven en hij verzet zich meer en meer tegen dat wat hij van huis uit heeft meegekregen. En dan kan zo'n vader zeggen, ja, dan, zo stel ik me dat voor, dan heeft zo'n vader een indringend gesprek met zo'n jongen. En dan zou hij tegen hem kunnen zeggen, liefdevol, tegelijk bewogen, jongen, wat bezielt je toch, hè? Wat bezielt je toch? Wat drijft je toch? Hè? Waarom zo? En besef alsjeblieft waarin je je begeeft en keer liever om, keer liever terug. Nou, zoals die bezorgde vader indringend en tegelijkertijd zo liefderijk zijn jongen aanspreekt, zo spreekt Paulus hier eigenlijk die gemeente in Galatië aan. Zo moet je die woorden van Paulus maar proberen te begrijpen. Dat is wat hij doet. En daarom, gemeente, is de apostel denk ik ook zo bewogen. Hè? Deze Galaten gaan hem aan zijn hart. Hun heil gaat Paulus aan zijn hart. En laten we ook niet vergeten, het evangelie. Dat gaat Paulus ook zo aan zijn hart. Het evangelie van zaligheid door Christus alleen. Dat evangelie van vrede met God door het offer van het kruis alleen. Dat evangelie van rechtvaardig zijn voor God. Door het geloof alleen. Dat evangelie van vrije genade. Dat gaat Paulus zo aan zijn hart. En weet u, dat is nou precies wat er in het geding is. Dat evangelie. Dat is nu precies wat die Galaten dreigen te vergeten. Dat evangelie is het dat ze dreigen te verachten. Dat evangelie is het dat ze dreigen te verliezen. En nu ik hun naam toch heb genoemd, even kort, wat waren dat voor mensen, deze Galaten? Simpel kun je zeggen, dat waren de mensen die woonden in het gebied dat Galatië heette. U moet dat op de huidige kaart zoeken in het midden van Turkije ongeveer, of in het zuiden van Turkije. We lazen dat meteen al, dat Paulus de brief adresseert aan de gemeenten in Galatië, inderdaad. Meerdere gemeenten dus, die Paulus op zijn tweede zendingsreis daar gevestigd heeft en die hij op zijn derde reis dan weer heeft bezocht. En wees u gerust, gemeente, ik ga u niet vermoeien met allerhande wetenswaardigheden over die Galaten, wat dat voor mensen waren en waar ze vandaan kwamen en wat hun gebruiken waren en zo. Dat vermoeit al snel, is mijn ervaring. Maar één ding moet u wel weten van deze mensen. Die Galaten die komen eigenlijk oorspronkelijk van elders. En van oorsprong zijn deze Galaten dan ook Kelten. Zo noemt Paulus ze eigenlijk ook. Kelten. Weet je nog niet zoveel natuurlijk. Maar die Kelten die hielden er heel merkwaardige gedachten op na als het gaat over de godsdienst, de religie. Die mensen waren bezet met toverij en allerlei bijzondere gedachten en praktijken, bijgeloof, aangevoerd daarin door hun zogenaamde druïden. Wij hebben het wel eens over onze roots, hè? Onze wortels. Nou, dat zijn de roots van de Galaten. Dat is hun herkomst. Dat is hun afkomst. Dat is hun verleden. Misschien al wel een heel ver verleden, maar toch. En ik zeg was, met nadruk. Ja, want uit die tegenwoordige boze wereld, zoals Paulus dat hier noemt, zijn ze getrokken. Hè? Getrokken door de genade van Christus, getrokken uit dat duister tot het wonderbare licht van Gods genade, getrokken uit dat duister tot het dienen van de Heer. En dat is heerlijk, toch? Daar weet Paulus uit eigen ervaring ook van. Hij gaat ook iets vertellen uit zijn eigen leven daarover, dat hebt u wel gemerkt. Paulus weet hoe wonderheerlijk het is dat God mensen trekt uit de duister van zonde en ongeloof tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En daar weten die Galaten ook van. Maar denkt u misschien, wat maakt hem dan zo bezorgd? Wat maakt Paulus dan zo bezorgd? Zeg maar gerust, wat maakt de apostel dan toch zo heilig ontstemd, heilig verontwaardigd? Wel, er zijn mensen opgestaan in die gemeenten, wij zouden ze misschien voorgangers genoemd hebben, of in elk geval leiders in de gemeente, en ja, die hebben die Galaten ertoe aangezet om allerlei Joodse godsdienstige plichten te gaan onderhouden. Ik noem ze net leiders, maar kunnen ze misschien beter misleiders noemen in dat verband. Die mensen stonden een buitengewoon wettisch christendom voor. Gemeente, wat had Paulus de gemeenten voorgehouden? Dat weet u toch? Zalig worden. dat is een zaak van genade alleen. Zalig worden, dat is een zaak van Christus alleen. Zalig worden, dat is een zaak van door het geloof alleen. Rechtvaardig voor God, dat ben je in Christus alleen. Heel kort gezegd. En nu moet u niet denken dat die dwaaleraren tegen de Galaten zeiden: joh, wat die Paulus jullie heeft wijsgemaakt, dat is allemaal onzin. Dat zeiden ze niet. Was het maar zo simpel. Nee, wat Paulus gezegd had, nou dat klopte wel, zo dachten ze. Daar konden ze ook nog wel amen op zeggen, op wat Paulus had gepreekt. Dat was niet fout of zo. Alleen, die mensen die daarop staan in de gemeente van Galatië, die hielden deze christenen voor: wat Paulus zegt, dat is wel juist, maar het is een beetje te weinig. Het is eigenlijk net iets te kort. Het is eigenlijk net iets te simpel. Genade alleen, Christus alleen, door het geloof alleen, ja, dat is het eigenlijk net niet. Er moet nog wel iets bovenop. Het onderhouden van deze plichten, het onderhouden van die inzettingen, om u één sterk voorbeeld te noemen. Deze mensen waren van gedachten dat die Galaten zich in elk geval toch nog wel moesten laten besnijden, wilde het wel met ze zijn voor de eeuwigheid, zo gezegd. U kent Paulus wel een beetje toch, gemeente? Jullie jongelui, je kent Paulus wel een beetje toch? Neem ik maar even aan, genoeg van hem gelezen in de tussentijd, in je leven. Nou, dan moet je tegen Paulus zeggen dat Christus niet genoeg is. En dan moet je tegen Paulus zeggen dat het door het geloof niet toereikend is. En dan moet je tegen Paulus zeggen dat het bloed van Christus dat nog een aanvulling nodig heeft. Nou gemeente, dan raak je de man in het diepst van zijn hart. En dat merk je dus ook. Ik bedoel, dat merk je aan die toon. Aan de toonzetting van deze brief. En dan is de toon van hoofdstuk 1 nog niet eens de toon van hoofdstuk 3. We hadden het daar voor de dienst al even over. Daar doet Paulus er, mag ik het zo eenvoudig uitdrukken, gemeente, daar doet Paulus er nog een schepje bovenop. In Galaten 3, daar schrijft hij, heeft hij zijn potlood nog een beetje meer geslepen. En daar schrijft hij: o gij uitzinnige Galaat, wie heeft u betoverd? En dat hebben onze vertalers uitstekend vertaald, maar dat klinkt toch een beetje vriendelijk, zal ik maar zeggen. In zijn eigen taal zegt Paulus het nog wel ietsje minder gepolijst. Letterlijk schrijft hij daar: o jullie domme Kelten. En u begrijpt wel dat doet Paulus natuurlijk niet omdat hij die mensen minachtte. Integendeel. En dat deed hij ook helemaal niet omdat hij op de Galaten neerzag, neerkeek. Al gebeurde dat in zijn tijd wel, kan ik u vertellen. Op straat werd er een beetje gedacht en gesproken in de trant van: ja, die Kelten, dat zijn toch een beetje, dat is toch net een beetje mindere soort dan de rest, zeg maar. Hè. Daar doet Paulus niet aan mee. Hij lijkt in hoofdstuk 3 wel te bedoelen: Galaten, pas op. Dat je dat nog niet waar maakt ook. Wie heeft u betoverd? Het lijkt wel of jullie weer in de greep zijn geraakt van die oude toverij van vroeger. En nog eens, die toon die treft Paulus hier nog niet. Maar gemeente, scherp is zijn woord wel, hè? Scherp is het wel. Ik verwonder me, Galaten. Hij valt wel met de deur in huis, zouden wij zeggen. Ik verwonder mij, ik sta er versteld van, dat gij zo haast, zo snel, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. En ja, dan als je met zo'n preek bezig bent, gemeente, dan vraag je je natuurlijk meteen af, als je daar wat over nadenkt, gaat dat nu ook over ons? Gaat dat nu ook over ons? Kijk, als je afgaat op wat wij belijden in gemeenschap met de kerk. Hè, dus ik bedoel, als je afgaat op de belijdenisgeschriften die achter in je psalmboekje staan. Als je afgaat op wat wij daar belijden, dan zou je kunnen denken, nou, wat Paulus hier schrijft, dat daar hebben wij niks mee te maken. Als je ziet naar het belijden van de kerk der eeuwen. Het belijden dat wij koesteren, beamen, huldigen, voorstaan. Nee, dan lijkt dat ons niks te zeggen te hebben wat Paulus hier schrijft. Machtig stuk trouwens, hè, die belijdenis. Machtig stuk. Daar wordt niet een stuk theoretisch geloof op schrift gesteld of zo. Maar daar wordt het beleefde geloof beleden. Het doorleefde, het geleefde geloof wordt daar beleden. En soms zou je wensen dat we er wat meer vertrouwd mee waren dan we nog alles zijn. Maar gemeente, al belijden wij, zelfs zwart op wit, dat het door genade alleen is en dat het vrije genade alleen is, dat is toch nog geen garantie dat wij niet lijden kunnen aan de kwaal waar ook de Galaten aan leden. Misschien dat iemand zegt, ja, dat is waar. Voor mijn bekering dacht ik dat ook. Dat de mens eerst dit moest hebben en dat moest kunnen en zus moest bezitten voor dat hij in aanmerking kwam voor de genade van God. Wilt u zeggen dat u daarna die nooit geen last meer van heeft gehad dan? Of zijn we er ook in het leven van het geloofgemeente zomaar niet los van? En hebben we dan ook soms nog wel eens last van de gedachte, ja maar, ik moet toch dit en ik moet toch dat en ik moet toch zus en ik moet toch zo om me aangenamer te maken in de ogen van God. Kijk, twee dingen maakt Paulus aan het begin van deze brief meteen al zonneklaar. Het eerste is, waar hij zijn evangelie, hè, wat hij de Galaten verkondigd heeft, waar hij dat evangelie vandaan heeft. En twee, wat de inhoud van dat evangelie is. Vers 1 is duidelijk zat natuurlijk. Paulus, zo vertelt hij daar, is apostel geworden. Niet omdat mensen van gedachten waren dat hij dat moest worden. Hij is er ook niet door een mens toe geroepen, nee, door Christus. Door God. Natuurlijk, Ananias had daar een rol in, hè, die Paulus dan de handen oplegt. U kent die geschiedenis wel, Handelingen 9. Dat is natuurlijk waar, maar intussen was het de Heere Christus zelf toch, die Paulus had geroepen, die Paulus had gegrepen, die Paulus in zijn oude leven had gebroken, die Paulus ook weer had opgericht, die Paulus had getrokken, die Paulus had gezonden. Hij schrijft Paulus, een apostel, geroepen, niet van de mensen, nog door de mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. Ziet u, daar heeft Paulus het evangelie vandaan. Wat is dat dan voor evangelie, Paulus? Gemeente, let op. Want eigenlijk legt Paulus dat al heel fijnzinnig neer in die groet. Kijk, zo vergaat het ons toch vaak. Die groeten aan het begin van zo'n brief, daar lezen we een beetje doorheen, wat vlugger. Want dat is toch bijna altijd hetzelfde. En dan gaan we naar de inhoud van de brief toe. Maar goed beschouwd legt Paulus juist in die groet al de vinger op de zere plek. Dit is nu precies wat die Galaten dreigen te vergeten. Genade, dat is het eerste woord. Genade. Genade. En vrede. En waar komen die dan vandaan? Van God de Vader. En onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Ziet u dat? Wonderlijk, hè? Genade en dus vrede bij God vandaan. Hoe dan? Door Christus. Door Christus. Doordat Hij zichzelf gaf tot in de dood. Zo, Galaten, alleen zo, zonder dat wij, dat zal Paulus misschien best ook bedacht hebben, zonder dat wij daar iets aan konden of hoefden of mochten of moesten toedoen, zo heeft Hij ons getrokken. Uit die tegenwoordige boze wereld, waarin wij vastzaten, waarin wij verloren zaten, waarin wij klem zaten. Met geen mogelijkheid om onszelf te bevrijden. Het is door Hem alleen. Naar de wil van onze God en Vader. Zo wil de God, de Vader, het. Ziet u dat? Die groet eigenlijk de samenvatting van het evangelie is. Dat evangelie. Wat Paulus de Galaten had verkondigd. Dat evangelie, met eerbied gezegd. Waar de Heere zelf hem mee op pad had gestuurd. Dat evangelie. Dat evangelie dat die Galaten dreigen te vergeten. En dreigen te verliezen. Luther die zegt van deze groet in zijn machtige Galaten commentaar. Hij zegt het een beetje op zijn Luthers natuurlijk. Maar Luther zegt. Die groet van Paulus, dat zijn volmaakte hemelse donderslagen tegen elke vorm van eigen gerechtigheid. En dat is precies waar de Galaten het weer van zijn gaan verwachten. Eigen gerechtigheid. Het verbaast Paulus zeer. Als je nu weet wat genade is, Galaten. In Christus. Hoe kom je dan op het idee om... om dat evangelie te willen verwisselen voor een evangelie waarbij je zelf van alles moet en zult zonder het te kunnen. Ik heb met hoofd erover gebroken, gemeente, hoe je dit nu aan de kleinen in de kerk uitlegt. Het is natuurlijk een moeilijke kwestie. Hè? En ik heb gedacht, na een tijdje nadenken heb ik gedacht, ik doe het met behulp van een hele bekende geschiedenis uit de Bijbel. Een hele bekende gelijkenis. En dan kijk ik even naar de kinderen. In het bijzonder. Jullie kennen allemaal, denk ik, de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Of niet? Je weet wel, die gingen allebei naar de tempel. En die Farizeeër die stond daar heel deftig en gewichtig te doen en te bidden en te danken dat hij niet zo slecht mens was. Weet je wel? En die tollenaar die bleef achteraan staan, want die schaamde zich zo voor God. Vanwege alles wat hij had gedaan en misdaan. Dat hij achteraan bleef staan. En die tollenaar die durfde zelfs niet omhoog te kijken naar de hemel. Maar die wist niet meer uit te brengen dan, o God, wees mij de zondaar genadig. De Farizeeër en de tollenaar. Weet je hoe het afloopt? Denk het wel, hè? De Heer Jezus zegt, die tollenaar, die gaat gerechtvaardigd naar huis. Eenvoudig gezegd, de Heer Jezus zegt, die tollenaar is zalig. Want die man verwacht het niet van zichzelf, maar die kan het alleen maar van God verwachten. Nou, als je die gelijkenis nou in gedachten houdt, weet je wat die Galaten dan eigenlijk willen? Ze zijn als de tollenaar. Maar een dag later denken ze, nou, ik wil toch liever die Farizeeër zijn. Snap je dan dat Paulus zegt, daar snap ik niks van. Daar snap ik niks van. Hoe kan je dat nou willen? Hoe kan je dat nou verlangen? Hoe kan je dat heerlijke evangelie van die tollenaar, hoe kan je dat nou verwisselen voor een ander evangelie? Paulus staat perplex, gemeente. Dat ze zich zomaar laten meevoeren naar een ander evangelie. Anders, zo zegt hij, dan het evangelie van hem die u geroepen heeft. Ziet u wat dat betekent? Als die Galaten zich laten meenemen door en naar dat andere evangelie, dan keren ze daarmee hem de rug toe die hen riep. Namelijk Christus. En dat zou wel de reden zijn dat Paulus zo van zijn stuk is. En zoals gezegd, er waren mensen opgestaan die de gemeente in verwarring brachten. Er staat letterlijk in Galaten 1 dat ze de gemeente ontroeren. Ontroeren. In beroering brengen. Hè? Ze zaaien onrust. Doordat ze een draai geven aan het evangelie. Er staat, ze verkeren het. Dat betekent, ze veranderen het. Of ze keren het om zelfs, het evangelie. En dus niet in die zin dat ze zeiden, hè, wat Paulus zegt is allemaal fout. Maar daar ontbreekt wat aan. Want ja, zo simpel als Paulus zegt dat het is, dat kan het toch niet zijn. Die man die preekt maar van door het geloof alleen en door Christus alleen en door genade alleen. Maar dat is toch net wat te eenvoudig. Dat kan ook nog, gemeente. Dat we het evangelie van Christus te simpel vinden. Door de jaren heen kwam ik in de gemeenten die ik mocht dienen wel mensen tegen. Misschien heb je die mensen hier ook, dat weet ik niet. Maar kwam je mensen tegen die zeiden dan tegen je dominee, Het zal zomaar niet gaan. Meestal bedoelden ze daar ook een stuk kritiek mee. Op mensen in de gemeente die beleden Christus lief te hebben. En dan zeiden ze, ja, maar dat gaat allemaal zo vlot en zo vlak. Dat klopt niet. Het zal zomaar niet gaan, dominee. Dan heb ik die mensengemeente wel eens oppervlakkigheid verweten. Daar keken ze wel van op natuurlijk. Ik zeg, als u nog altijd denkt dat het zomaar niet gaat, hebt u nog niet veel verstaan van de weg en het werk van God. Ik vind het eigenlijk een vorm van oppervlakkigheid als je dat denkt. Het gaat zomaar niet. Want het gaat helemaal niet. Het gaat helemaal niet. Van ons mensen uit bezien toch? En als dat niet maar een kreet op papier is, maar als dat werkelijkheid is en wordt, dan wordt dat evangelie van Paulus een wonder. Dat het nu een zaak van Christus alleen is. En van genade alleen. En van door het geloof alleen. Maar een vroom mens kan zich ergeren aan de eenvoud van het evangelie. Intussen is het wel ernstig wat hier gebeurt. De christenen in Galatië, ze raken ontroerd, staat er. In verwarring. In Handelingen 15 kunt u lezen dat de apostelen een soortgelijke kwestie bespreken met elkaar. En dan zegt een van hen, moet u horen, na de maal wij gehoord hebben, zegt dan een van de apostelen, dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben. En uw zielen wankelend gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden. Dat is wat. Er raken zielen aan het wankelen. Zo ver strekt de kwalijke invloed van dat andere evangelie. Zielen raken in de war. Dat is de vrucht van dat andere evangelie. En zal dat het niet zijn, gemeente, wat Paulus zo geraakt heeft? Ik heb uitleggers gelezen die zeggen, ja, Paulus schrijft hier zo fel en zo scherp omdat hij inzit over zijn eigen positie in die gemeente, omdat hij inzit over zijn goede naam en over zijn invloed. Nou, geloof het maar niet. Ik voor mij geloof dat het laatste waar Paulus over in zat, dat was dat wel zijn eigen naam. En zijn positie en zijn invloed. Nee, dat evangelie, dat is hem zo dierbaar, zo lief. en de overtuiging dat het alleen in de weg van het evangelie is dat er zaligheid is voor zondaren. Dat het alleen in de weg van het geloof in Christus is en niet anders. En vandaar dat Paulus zegt, en dat is de speerpunt van die tekst: doch al waren het gelaten, dat wij, of zelfs een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. U zegt, dat is kras. Nou, dat is het. Dat is het. Het is wel zuiver. Viel het u op trouwens? Dat Paulus niet maar zegt: Galaten, als er iemand opstaat, wie het ook is, die iets anders zegt dan wat ik u gezegd heb, die zij vervloekt. Dat zegt Paulus niet. Dat gaat nog wel. Hè? Laten we maar eerlijk zijn, dat gaat ons ook nog wel makkelijk af als het moet, of niet? En dan denken we aan die richting en die club en die soort en die kerk. En we hebben ons oordeel wel klaar. Nee, Paulus zet zichzelf voorop, ziet u dat? Toch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel. Het evangelie van genade, van vrije genade alleen, en buiten dat evangelie is er geen. En wie iets anders voorstaat of aanhangt of uitdraagt, of wie het met een ander evangelie waagt, die zij vervloekt. Dus als Paulus op de vierde reis, bij wijze van spreken, de gemeente zou aandoen en een ander evangelie brengen, dan valt hij zelf ook onder dat oordeel. En wat dacht u van zijn verleden? Paulus spreekt hier een niet mis te verstaan vonnis uit over zijn eigen verleden. Maar u hebt gelijk, het woord komt wel aan. Hè? Neem het evangelie maar voor u. Bijvoorbeeld in die samenvatting van Paulus in die prachtige groet. Komt nu Barnabas binnen en die zegt iets anders dan wat hier staat. Die zij vervloekt, zegt Paulus. Als Petrus opstaat in het midden van de gemeente en een ander evangelie preekt, die zij vervloekt. Ja, al zou er een engel uit de hemel komen. Dat moet je je toch eens even voorstellen. Dat wij hier met elkaar zo rustig in de kerk zitten en staan. En de preek is een eind op dreef. En nu moet u zich eens voorstellen, gemeente, dat hier een engel verschijnt in het midden van de kerk. En die zegt: lieve gemeente, dat woord wat hier ligt en dat woord dat u jarenlang verkondigd is, dat klopt niet helemaal. Het is ietsje anders. Nou, ik denk dat wij van onze stoel zouden vallen van verbazing dat er een engel in het midden van de gemeente verscheen. En misschien hadden we niet de tegenwoordigheid van geest, en dan bedoel ik de tegenwoordigheid van Heilige Geest, om te zeggen: die zijn vervloekt. Ook dan je niet laten overbrengen naar een ander evangelie. Zoals de Galaten. Om de simpele reden, zegt Paulus, dat er geen ander evangelie is. En wie dat toch doet, het met een ander evangelie wagen, het op een ander evangelie houden, die moet onder de vloek worden gelegd. Zo schijn je die zin te moeten vertalen, zeggen de kenners. Het doet een beetje aan het Oude Testament denken, hè? Onder de vloek gelegd. Dan betekende dat vroeger dat je buiten de gemeenschap met God stond en buiten de gemeenschap van de gemeente. Oudtestamentisch van zijn volk. Dat is aangrijpend. Ik vraag me dan af, hoe hebben die gemeenten dat ontvangen? Dat is daarvoor gelezen, op een zeker ogenblik. Hoe hebben ze dat ontvangen? Hoe hebben ze vervolgens die zogenaamde leiders bezien? Luther noemt ze witte duivels. Ziet er onschuldig uit, maar intussen worden er zielen aan het wankelen gebracht, zegt dus de Bijbel. Misschien is de vraag belangrijker hoe wij die boodschap ontvangen, gemeente. Een ander evangelie. Misschien zijn we dan wel erg snel geneigd om te denken aan die of die of die buiten onze kerk of kring of wat dan ook. Paulus zet zichzelf eerst, weet u nog? Zullen we het ook eens doen? En onszelf de vraag stellen voor het aangezicht van God in het licht van de Bijbel. Welk evangelie koester ik eigenlijk? Is dat een aangelengd evangelie? Een evangelie van een beetje water bij de wijn of een evangelie dat de harde kanten er wat af heeft geschuurd? Een aangepast evangelie dus eigenlijk? Of is het misschien een voorwaardelijk evangelie? He, dus om toe te komen, om toe te kunnen komen aan Christus moet je eerst dit en dat en daar. Of is het misschien een heel wettisch evangelie van gebod op gebod en regel op regel. Of misschien een heel vleeselijk evangelie. Waarbij je het zo nauw niet neemt met je leven. Want ja, ach, er is toch vergeving, niet waar? En zo kun je natuurlijk nog wel even doorgaan. En de een haalt dit eruit. Misschien het begrip wedergeboorte waar we niet zoveel mee kunnen. En de ander zegt heiliging, ja, daar moet je niet te veel over hebben. Dan krijgen we niet fanatieke gemeenteleden. En een ander voegt er juist weer wat aan toe misschien. Maar het resultaat van al die pogingen kon wel eens hetzelfde zijn. Dat je een ander evangelie overhoudt. En Paulus zegt in niet mis te verstaande woorden dat, ja, dat betekent wel dat je onder de vloek bent. He, dus als die genade en die vrede door Christus, die zich overgaf tot in de dood om zondaren uit die tegenwoordige boze wereld te trekken. Als die genade en vrede niet je deel zijn, dan rest de vloek. Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Blijft op hem. Wie ben ik? Wie u bent? Wat we allemaal hebben gedaan, bijeengebracht, geofferd. Dit telt. Dit geeft de doorslag. Is dat evangelie van vrije genade? Dat evangelie van Christus alleen? Is dat het gemeente waarvan je leeft? Waarbij je leeft? Waarin je leeft? Waardoor je leeft? Waaruit je leeft? Wat voor ander evangelie je ook kunt koesteren. Hoog houden of volhouden. Al had je het van een engel gehoord. Geen leven. Ik zie iemand zitten met een vraag. U vraagt zich misschien af. Hoe kan Paulus dit nu aan die mensen schrijven? We begonnen met te bedenken dat ze weten van de roeping van Christus. Uit de duister, uit die tegenwoordige boze wereld enzovoort. U zegt, en dan kan het toch niet zijn dat die mensen afvallen van het geloof? Nee, daar hebt u helemaal gelijk in. Daar hebt u helemaal gelijk in. Ik denk wel dat het toen net zo was als nu. En dat er onder het koren altijd nog kaf is. Dat maakt dit woord alleen al dringend en belangrijk. Maar nog afgezien daarvan. Ook in het leven met God gemeten. Hebben we toch te maken met de roeping, de Bijbelse roeping. Om onze roeping en verkiezing vast te maken. Telkens weer, telkens meer. Wakker te zijn. Meer te leren, hè? Verdiept te worden in kennis. Het kennen van Hem. Maar er is ook misschien iemand met vrees. Het kan zijn omdat u van uzelf moet belijden dat u een vreemdeling van hem bent. Of misschien omdat u zo last van twijfel hebt. En u zegt, ja, die vrede waar Paulus het ook over heeft, die vrede waar het evangelie zo vol van is, dat, Ik twijfel zo vaak of dat wel vast is in mijn hart, in mijn leven. En u wordt misschien op die twijfels gebracht doordat u zoveel dingen ziet in uzelf en in uw eigen leven, dat lijkt te weerspreken, hè, die vrede. En je ziet tekortkomingen en je ziet je vallen en je falen en je struikelen en wat niet al. Kijk, en dat is de schittering van de genade in dit woord. De Heilige Geest, gemeente, schrijft deze Galaten op een scherpe manier aan. Dat is waar. Daar hebben we ook vanmiddag wat van gevoeld en ook misschien ons wel wat aan verwond. De Heilige Geest, hij schrijft ze met scherpte aan. Maar met dat hij dat doet, laat hij toch zien dat hij ze niet afschrijft. Integendeel. En die scherpe brief krijgt een machtig poststempel mee. Dat is dat machtige woord waar het mee begint. Genade en vrede. In Christus. Voor wie? Aan wie is dat geadresseerd? Aan Kelt. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 89. Het zevende vers. Hoe zalig is het volk, dat is de keerzijde natuurlijk van het woord van Paulus. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En mocht u die vrees herkennen van hoe zit het met dat vallen en dat falen en dat tekort. Wel, uw onbezweken trouw, zegt datzelfde vers, zingt het, juicht het, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid zal hen naar uw woord verhogen. We zingen van Psalm 89, het zevende vers. zullen we danken en bidden. Heren, we zeggen u van harte dank voor dit woord van u. En dat woord dat hebt u van de troon gezonden tot die gemeenten in Galatië. Maar dat heeft uw Heilige Geest beliefd om dat schrijven van een wijdere adressering te voorzien. En zo kwam deze brief ook vanmiddag bij ons aan. En Heere, is het niet een wondere blijk van uw goedheid? Dat u waakt, de wacht houdt over uw gemeenten. Weet waarmee zij het moeilijk hebben. Weet waarmee zij te strijden hebben. Waartegen. Maar ook weet waaraan zij lijden. En zoals die meerdere heelmeester dit heilige medicijn bedient en daarin voorziet tot vertroosting, genezing, geest en leven. En heren, dan staan wij voor u, waar wij ons maar kunnen verootmoedigen. Wie we ook zijn. Maar zijn we die we zijn moesten, zijn moeten. Voor u. Heere, geef dat dit woord ons tot een stok en een staf is. Om aan te leunen en te steunen. Op de weg die de uwe is. Wie u nederig valt de voet, die zal van u uw wegen leren. Laat dit woord daar een machtige betekenis in ons alle leven in hebben. En Heere, zo zien we ook uit naar de week die we ingaan. Zo zien we vooruit. Niet dat wij weten wat er komt of wat die week ons brengt of wie u op ons pad zet. Heere, maar geef dat we dan ook iets mogen doorgeven van wat we zelf ook mochten ontvangen. Dat blijkt waar we deze dag waren. Beter nog, bij wie we deze dag waren. Namelijk bij uzelf. In uw huis. Nabij uw woord. Heere, geef ons op onze tocht door dit leven. Dit woord als een stok en een staf. Ook als er zoveel is wat op ons afkomt. Zoveel gedachten, opvattingen, meningen. Heere, dat is uw woord. En dat ene evangelie ons enige kompas zal zijn. Dat ene evangelie vol van die ene naam. Tot zaligheid. Heere, we danken u voor de rust rondom dat woord. Wilt u er uw zegen aan verbinden? Wilt u de gemeente hier gedenken? Uw dienaar, de mannenbroeders om hem heen. Allen die een taak hebben. Een verantwoordelijkheid. Allen die een plaats hebben. Heere, wilt u zelf machtig wonen en werken. Ook aan deze plaats van uw heerschappij. En dat de gemeente aan deze plaats die stad op de berg zal zijn. En dat licht op de kandelaar. Tot verlichting van hen die nog buiten zijn. Niets te weten. Niets te weten. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, maak het zowel boven bidden en denken. Niet om onzentwil, maar om uwentwil. Gedenk ons. Om uw barmhartigheden die velen zijn. En hoor ons. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nog uit het gebed des Heren. Het zevende vers leidt ons in geen verzoeking ooit. Wat is dat ook een nodig gebed, als we zo horen wat deze gemeenten in Galatië allemaal te verduren hadden. De strijd waarin ze stonden. En dat mag een gebed zijn tot die machtige, heerlijke, goede koning En dat klinkt door in vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. En daarom is die strijd zo'n goede, uiterst goede strijd. We zingen uit het gebed des Heren 7 en 9. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.